ga even op Willy Klaas verder ingaan. Hè. Ja. Wat is zijn rol geweest in de uitbouw van de vrijzinnigheid dan?
Bon, als ik lees, in die tijd was hij politiek opkomende ster in Limburg. Vanuit de VUB, hij kon zeer goed speechen, hij was razend intelligent, dossierkennis, dat waar ik een uur nodig had om een dossier te doorgronden, dat hij op 10 minuten allemaal door. Willy Klaas maakte een onderscheid voor een stuk in zijn publiekelijk leven tussen het socialisme en de vrijzinnigheid, want elke stem en elk lid was belangrijk, wat ook zijn levensbeschouwing was, dat was zijn redenering. Iedereen was welkom, maar wij mochten niemand tegen de haren wrijven, want dat kon dus niet. Dus het was een beetje dubbel. Hij legde vooral nadruk op de uitbouw van het socialisme, maar ik denk dat hij intern ook actief was. Ik denk zelfs binnen een loge, want aan zijn 3 puntjes van zijn handtekening te zien is hij dus denk ik lid van een loge. En beleed hij dat op een andere manier, niet publiekelijk en niet binnen de gestructureerde vrijzinnigheid. Maar hij had altijd mee aan de kar getrokken en mee geduwd waar het kon, maar niet publiekelijk.
Er zijn nog die andere figuren.
Misschien. Zeker niet, en wat belangrijk is ook die doorbraakactie. Weet je, met Chet Ulvers, op een bepaald moment heeft Karel van Miert en ze hebben die doorbraakactie gedaan. Dus op dat moment waren de katholieken meer dan welkom bij ons en zat men de hand uit in de hoop dat men op die manier de vleugel ACW en ACV meer aan hun kant zou kunnen krijgen en die losweken vanuit de CVP. Vanuit die kant dus ook was dus eigenlijk vrijzinnigheid of godsdienst in de partij eigenlijk taboe. Daar werd dus niet in gesproken. Iedereen deed daarna wat hij graag wilde doen.
Zijn er twee andere figuren misschien uit die achter de scherm of voor de scherm belang geweest zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan Herman Corijn.
Ja.
Ik denk aan Jan Engelen.
Ja.
Wat weet u of herinnert u zich van die man, ja. Wat die rol was?
Ja, ik weet nog goed dat Herman Corijn toen een directeur was hier in de normaalschool. Maar toen ik binnenkwam in 1963 in de normaalschool, was hij net inspecteur geschiedenis geworden. Hij was dus net weg, werd hij opgevolgd door Sloesmans. Maar hij woonde nog in Hasselt, denk ik, en hij was dus toch nog actief. Want tijdens de jaren 60 heeft hij dan hier geprobeerd, vanuit Nationaal, omdat hij hier ook wel directeur was van die normaalschool, heeft hij geprobeerd met een aantal leerkrachten warm te krijgen om dus hier het Humanistisch Verbond op te richten, dat in de jaren 65, in de jaren 60 al, actief bezig was, maar vooral bezig met grote lezingen. En het ging dan vooral over persvrijheid. Het ging dan over ethische problemen, zoals voldoende voorlichting geven, voorboedsmiddelen. Die mannen gingen met een gans pakket voorboedsmiddelen, gingen die de boeren buitenop en gingen die lezingen geven, hoe men dus kon, zijn eigen bestemming geven en Limburg was op dat moment zeer kindingrijk, daar waren geen voorboedsmiddelen, dus ik kwam in een gezin van 9 kinderen, maar in de buiten was dat heel normaal, 5, 6, 12, 13 kinderen, dat was vanzelf omdat er geen voorboedsmiddelen waren. Dus dat was de eerste aanpak die zij deden. Hebben zij ook het CGSO opgericht, Centrum voor Gezinsplan en zo verder, dat hebben die ook dus gedaan. Dus van daaruit is dan ook de Oude Vereniging van de Moraal ontstaan, omdat de leerkrachten zedeleer op die manier beter gesteund werden. En dus op die manier volwaardig aan het trekken kwamen, want de meeste zedeleer die men gaf in de eerste jaren na het schoolpak, dat waren dus waren geen lokale, een waszaaltje. Ik heb nog les gekregen in een waszaaltje, waar de mensen van technisch onderwijs hun handen kwamen wassen en die kwamen verscholen. En daar kregen wij dan een uurtje zedeleer. Dus om die materiële omstandigheden ook van die leerkrachten beter te kunnen bewaken en de inhoud ook mee helpen bepalen. En een soort syndicaat van ouders die dus die cursus tot en met verdedigden in die schoolstructuren.